Hoger is, maar die gaat dus een octaaf hoger spelen. Dus dat lijkt alsof het verhoogd wordt, maar dan blijft het eigenlijk de toonsoort, blijft hetzelfde.
Ja.
Ja, dat is zo. Over de tussenspel, dat
nee,
niet.
Nee, maar
de hele tijd, ik zei dat we hier zo met 10 vooral waren.
testen.
Dat anders denken mensen dat je begint. Oké. Ja, in het origineel heb je nog. Dan heb je nog een heel solo van Sela, maar die ken je niet zo zien. Nee.
Dus
doen we dan überhaupt wel iets ertussen? Of één regeltje wat jij deed? Wat deed jij ertussendoor? Dus naar couplet 2. Dus dan eindig op het idee van. Alles achter elkaar? moet er wel toe.
Thank you. Goedemiddag gemeente, gast in ons midden. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die thuis, nu of later, deze dienst met ons meeluisteren. Vanmiddag gaat onze eigen predikant Robert Jans ons voor. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 84, vers 1 en 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we een moment stil zijn en naderen tot de Heer, onze God, en persoonlijk ook om zijn zegen en nabijheid te bidden in deze dienst. Wij spreken uit dat wij het in deze dienst en in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus. Amen. Opnieuw vandaag zingen we Psalm 51 en dit keer het derde vers uit de nieuwe psalmberijming. Laten we samen dat gebed voortzetten. Als we ook bidden om de leiding van Gods geest, de opening van zijn woord. Ons voorbereiden, de dienst van het offer en bidden ook voor kerk en kerkverband. Laten we samen bidden. Barmhartige, genadige en rechtvaardige God en Vader in de hemel. We danken u dat we telkens weer opnieuw tot u mogen gaan. Dat kan door het werk van uw Zoon Jezus Christus. En door het werk van uw geest op aarde. U hebt uw gemeente bijeengebracht. Van heinde en ver. Niet alleen hier deze middag, maar op vele plaatsen. Heren, we danken u daarvoor. We danken u voor dat het feit dat u uw woord de wereld over hebt doen gaan. En dat zoveel het hebben gehoord. En er hebben geluisterd. En tegelijkertijd bidden we u ook voor zoveel die er onbekend mee zijn. Om welke reden dan ook. Dat ook zij mogen horen van dat wat u hebt gedaan. Dat wat u doet, wat u hebt beloofd. Heren, we hebben net samen die woorden uit uw woord gezongen van Psalm 51. En met die woorden benadrukken we samen dat we allemaal van genade leven. Dat we niet zonder genade tot u kunnen gaan. Alleen als u ons aanziet in Christus, kunnen we tot u bidden en aan u voorleggen dat wat ons bezighoudt. Dan kunnen we ook tot uw doel komen. Alleen door het werk van uw geest in ons kunnen we werkelijk leven zoals past bij burgers van uw koninkrijk. En alleen door uw werk in en door ons heen kan uw koninkrijk gebouwd worden en ook zich uitbreiden. Heren, zo hebben we gebeden, geef mij de blijdschap die ik heb gekend, kracht door uw geest om u opnieuw te eren. Dan leer ik wie verdwaald zijn wie u bent. Ze zullen luisteren en zich bekeren. Heer, alleen dan, als u met uw werk, met uw geest in ons werkt en uw werk doet, kunnen ook anderen door ons heen tot u gebracht worden. En geef dat dat ook in deze dienst zo mag zijn en ook in de week die komen gaat. Dat het gaat om u alleen, om uw eer, om uw koninkrijk. Dat het dan gaat om die ander, dichter bij u en uw zoon te brengen. Zodat we samen tot u komen en tot uw doel komen. U, de ander en wij. Heren, u weet hoe makkelijk dat allemaal in de weg gestaan wordt door ons eigen ik voorop te zetten. Hoe dat ook in de wereld gebeurt, op allerlei plaatsen, waar we zelf ook deel van uitmaken. En we bidden u daarom ook om wijsheid. En we danken u voor momenten dat mensen en ook degenen die leiding geven aan deze wereld niet altijd zichzelf op de eerste plaats hebben staan. Offers brengen ook om anderen te dienen en verder te helpen. En u te dienen. En heren, we bidden u dat dat aantal mag toenemen. En wilt u zo toch werkelijke vrede geven. Vrede tot u en vrede met elkaar. Door het werk van uw geest. Ook juist in degenen die op belangrijke posities in deze wereld zijn. Maar heren, werkt toch zo ook in elk van ons. Op elke plek waar wij mogen gaan. Ook in de komende week. Heren, zo bidden we u voor uw kerk. Wereldwijd. Dichtbij, ver weg. Waar mensen in vrijheid samenkomen, maar ook daar waar mensen niet kunnen samenkomen. U weet het allemaal. En u ziet het en we bidden u voor uw kerk, want het is uw kerk. En zo bidden we u ook voor ons kerkverband. Als we ook mogen geven in de dienst van het offer. Geef dat we niet alleen geven met geld en tijd, maar ook geven met onze woorden en daden. Dat het tot opbouw mag zijn. Ook dat wat in ons kerkverband gebeurt. Dat het mag meewerken aan die vrede van u. Dat het in het licht van die vrede staat. Dat we elkaar ook in het kerkverband steeds weer bepalen bij uw woord, bij u, bij de ander. En zo samen mogen leven tot eer van u. We danken u dat we met zoveel aan elkaar gegeven zijn. En we bidden u om wijsheid om op een goede manier samen uw kerk te zijn. En gehoor te geven aan dat wat u ons opgedragen hebt. Heer, zo komen we samen voor uw troon. Bidden u ook voor onze kinderen als ze naar de zondagschool gaan. Ook voor onze jongeren en anderen die thuis de dienst meemaken. Wees bij elk van ons vanuit welke situatie dan ook. En doe ons te groeien in het vertrouwen op u. Leid ons in liefde en trek ons in uw liefde tot u. En laat toch zo zijn dat we dat ook naar elkaar toe mogen doen. In ons bidden, in ons zingen, in ons luisteren en in ons geven. Zodat ook door ons heen uw koninkrijk gebouwd wordt. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Mogen ze dadelijk geven in de dienst van het offer. En ik begreep dat er al in elk geval één kind is dat zich heeft aangemeld om daarbij te helpen. Het zou mooi zijn als er nog 3 handen van kinderen omhoog gaan die ook willen helpen even bij de dienst van het offer. Want er moeten namelijk wat extra dingen gebeuren. Welke 3 kinderen hebben wel de moed om even er doorheen te doen? Daar is al 1, 2, 3. Kijk. Nou. 4 waarschijnlijk met 4 ook. Als jullie zo naar voren komen. Naast dat u zo meteen mag geven in de dienst van het offer, worden er namelijk ook blokjes uitgedeeld. Is de bedoeling dat u straks allemaal 3 kaarten hebt. Een roze, een blauwe en een groene. Ze zullen de kinderen ook bij helpen. U hebt ook een pen nodig later in de dienst. Mocht u die niet hebben, dan zijn die ook beschikbaar. Dus geef dat even aan. Dan moet dat allemaal vast goed komen. Dus zorg ervoor dat u straks allemaal 3 briefjes hebt. Een groene, een blauwe en een roze. Terwijl u andere briefjes in de collectezak kunt doen. Om uw gave te geven. We zingen daarbij opwekking 222. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Terwijl de laatste briefjes nog uitgedeeld worden en pennen nog rondgaan. We kunnen vast al iets op het scherm zien. Het is de tijd van het jaar waarin heel wat mensen nadenken over een vakantiebestemming in de zomer. Of dat al enige tijd geregeld hebben zelfs. En maar op dit soort dagen, als de zon wat meer doorbreekt, dan begint het bij velen al wat te prikkelen van waar gaan we heen. Nou, wat ik nu ga vertellen staat niet helemaal in dat kader. Maar mocht je een keer in Drenthe komen, dan is dit dorp zeker de moeite waard. Veenhuizen. Veenhuizen, dat is een bijzonder dorp in de provincie Drenthe. Sinds 2021 maakt het dorp onderdeel uit van de UNESCO Werelderfgoedlijst als een van de koloniën van de weldadigheid. Op Wikipedia is van alles te vinden over dit dorp, maar er is de volgende informatie te lezen. Het dorp telt ongeveer 1280 inwoners, inclusief een wisselend aantal lang gestraften. 1280 inwoners, inclusief een wisselend aantal lang gestraften. Ja, dat laatste dat zegt wel iets, een wisselend aantal lang gestraften. Veenhuizen is een gevangenisdorp. Zeg maar een dorp waar een deel van de bevolking, een deel van de inwoners op dit moment minder bezig zal zijn met de plannen van een bestemming voor een zomervakantie. Veenhuizen is niet altijd een gevangenisdorp geweest. De plaats dankt haar bestaan vooral aan een kinderkolonie. In 1823 werden er 3 grote instellingen voor weeskinderen gebouwd. En later werd een deel daarvan bestemd voor de opvang van bedelaars en landlopers. Rond 1900 kwamen er de eerste gevangenissen. Tot 1981 was Veenhuizen niet toegankelijk voor mensen uit Dordrecht of waar dan ook. Alleen het gevangenispersoneel en hun gezinnen mochten het dorp in. Nu zijn er op dit moment geen instellingen meer voor wezen, landlopers en bedelaars, maar nog altijd zijn er 3 strafinrichtingen waar in totaal 1000 gedetineerden vastzitten. Een snelle rekensom leert dan al dat het aantal gedetineerden aanzienlijk hoger ligt dan de rest van de dorpsbewoners. Waarom vertel ik dit allemaal? Nou, dat dorp dat staat vol met opmerkelijke gebouwen. En daarom kan het boeiend zijn er eens langs te gaan. In een aantal van die opmerkelijke gebouwen is een gevangenismuseum gevestigd. Maar dat kleine dorp telt meer dan 100 rijksmonumenten. Waaronder personeelswoningen. En op een aantal van die personeelswoningen zijn bijzondere teksten te vinden. En één daarvan wil ik vanmiddag tonen. En ik ben benieuwd straks naar de reactie. Wordt vanzelf duidelijk. Namelijk deze tekst op één van die personeelswoningen. Orde en tucht staat op een woning in Veenhuizen. En dat heeft alles te maken met het thema van vanmiddag, tucht. We hebben kaartjes gekregen en die hebben een doel. Want de vraag is wat voor soort gevoelens roept dat woord bij jou op, dat woord tucht. Je hebt 3 kaartjes gegeven. Groen betekent positieve gevoelens. Roze, rood is negatief. En blauw is geen mening. Wat voor gevoelens roept het woord tucht bij je op? Ik zie heel veel roos. Een paar blauw, heel erg veel roos. En heel enkeling geel. Maar de overgrote meerderheid is roos. Oké. Dan gaan we die tekst een klein beetje aanpassen. En dan doen we dezelfde vraag gewoon nog een keer. Dat ging heel goed. Wat voor gevoelens roept het op als er dit staat? Het andere woord, ontucht. Groen is positief, roos is negatief en blauw is geen mening. Nu zie ik alleen nog maar roos. Ontucht is het tegenovergestelde van tucht. Zoals onaardig, het tegenovergestelde is van aardig. En ongezond het tegenovergestelde van gezond. Ontucht roept hier alleen maar negatieve gevoelens op, is iets vreselijks. En daar is eigenlijk iedereen het ook wel over eens. Hoe kan het dan dat veel mensen ook een negatief gevoel hebben bij het tegenovergestelde van ontucht. Als ontucht negatief is, dan zou tucht toch positief moeten zijn. De personeelswoningen in Veenhuizen dragen allemaal namen die de vroegere gevangenen aan moesten zetten tot deugdelijk gedrag. Nog één. Wat is je gevoel bij elkaar liefdevol trekken tot Christus? Nu is het alleen nog maar groen en één blauw, zie ik. Nou, dat is wat tucht behoort te zijn. Elkaar liefdevol trekken tot Christus. Of elkaar liefdevol trekken op de weg van Gods Koninkrijk. Maar zoek ik echt de tucht op in een puzzelwoordenboek, dan krijg ik discipline, dwang, gehoorzaamheid, leiding, onderwerping, orde, strenge gehoorzaamheid, strenge orde, toezicht, vaste dwingende leiding. Begrippen waar ook niet iedereen even positief over zal zijn, we zullen ze niet allemaal afzonderlijk belangschaam. Maar hoe komt dat dan? Hoe komt het toch dat velen bij tucht aan iets negatiefs denken? Dat ook net in de consultorie nog zeggen, hebben we vanmiddag een zwaar onderwerp. Nou, dat zal veel te maken hebben met de ervaringen die men heeft met de praktische uitvoering van die tucht. Of wat je ervan hebt gehoord. De gevangenen in Veenhuizen zullen waarschijnlijk tijdens hun tuchtiging ook geen lofzang geschreven hebben over tucht. Het onderwerp van vanmiddag is praktisch. Het heeft alles te maken met de praktijk van het christelijke leven, het leven in Gods Koninkrijk. En tegelijkertijd kan het onderwerp van vanmiddag allerlei verschillende emoties oproepen. Het is een gevoelig onderwerp dat vraagt om een voorzichtige en een rustige behandeling. En dat gaan we ook doen. Toch beginnen we bij een uiterste. We beginnen bij een uiterste niet omdat dat zo hoort, maar om aan te sluiten bij de emotie van velen. Want velen beginnen in hun emotie bij een uiterste vorm van tucht. En de uiterste vorm van tucht is de ban. Dat woord werd heel lang amper gebruikt, maar dat is weer helemaal terug door de opkomst van social media. Iemand kan op internet een ban krijgen. Je wordt om een bepaalde reden uitgesloten van iets, van een bepaald forum, een community, een internetgemeenschap. Je hoort niet langer bij die gemeenschap. Zo kun je ook uit de gemeenschap, de gemeente van Christus, gebannen worden. Je wordt afgesneden. En de ban is een uiterste vorm van tucht. Als je beseft dat de gemeente, de kerk, het lichaam van Christus is en we allemaal ledematen van dat lichaam zijn, dan kun je ook aanvoelen wat het betekent als iemand van het lichaam afgesneden wordt. Buiten dat lichaam is er geen leven. Als je een lichaamsdeel afsnijdt, dan sterft dat af. Tucht is echter niet hetzelfde als de ban. Het is niet één op één. Het is niet correct om bij tucht meteen aan de ban te denken. En dan is er nog een andere vorm van tucht waaraan in de kerk ook snel gedacht wordt bij het woord tucht. Dat is uitsluiting van het avondmaal. Uitsluiten van het avondmaal is geen kleinigheid. Helemaal als je beseft wat je dan ten diepste zegt. Het avondmaal hebben we bij stilgestaan. Is de maaltijd van de Heer. We kijken terug. We kijken om ons heen. We kijken vooruit. We kijken vooruit naar dat moment dat Jezus ons uitnodigt om plaats te nemen aan zijn tafel. Het moment waarop hij de vrucht van de wijnstok nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn vader. Uitsluiten van het avondmaal, dat wil zeggen dat je vindt dat iemand zo leeft dat hij of zij door die manier van leven de toegang tot die tafel blokkeert. Voor zichzelf of voor anderen. Je zegt ermee, jij leeft buiten het koninkrijk van God. En dat is nogal wat. Helemaal als je dat onterecht toepast. En in de geschiedenis van de kerk is dat laatste helaas nog wel eens voorgekomen. In de kerk is lang niet altijd op een goede manier de tucht uitgeoefend. En dat heeft er mede toe geleid dat sommigen tot hun vreugde constateren dat de aandacht voor tucht sterk verminderd is. En hoe verheugd sommigen daar ook over zijn, toch is het de vraag of afschaffen nou de beste optie is. Verliezen we naast negatieve dingen ook positieve dingen als er geen tucht is? Om daarachter te komen staan we stil bij wat tucht nu eigenlijk is. Laten we eerst kort kijken naar het begrip tucht. Waar komt het woord tucht in onze taal vandaan? De etymologie van het woord. Nou, tucht komt van tijgen dat trekken betekent. Je kunt ook denken aan het Duitse woord ziehen. Ziehen dat ook trekken betekent. En tucht dat is daarmee verwant. Goed is om op te merken dat de oorspronkelijke betekenis van tucht niet is straf of kastijding. Nu leerde mijn onderwijzer Latijn dat een Latijns spreekwoord luidde verba valent usu. Woorden krijgen hun betekenis door het gebruik. Woorden krijgen hun betekenis door het gebruik. En als je het woord tucht steeds gebruikt bij onrechtvaardige straffen, dan krijgt het vanzelf de betekenis van onrechtvaardige straf. En als dat eenmaal gebeurd is, ga dan nog maar eens uitleggen dat dat van oorsprong dan niet de betekenis was. En ook niet de bedoeling was. Ik doe nu zo'n poging. Niet omdat ik wil dat het woord tucht weer een nieuwe betekenis krijgt. Dat zal lastig worden. Maar om te komen tot die eigenlijke Bijbelse bedoeling van tucht. Daarvoor heb ik dus even een etymologisch woordenboek gepakt. Want als tucht trekken is, dan heeft dat ook altijd een doel. Waar trek je nou iemand heen? Tucht is nooit een doel op zich. Het is ergens anders op gericht. En tucht is alleen maar goed als het doel goed is. En ook als het daadwerkelijk dat doel dient. Als je een kind op de gang zet, als je als kind op de gang gezet wordt, dan ga je er hopelijk ook heen en komt er hopelijk ook iemand naar je toe die zich over je ontfermt. Dan ga je erheen om te bespreken met dat kind hoe het zich gedraagt. Zodat het weer terug kan keren naar de kamer. En als dat niet het doel is, dan moet je je gaan afvragen waar je mee bezig bent. Tucht is alleen maar goed als het doel goed is. En dat zullen we ook zien als we kijken naar hoe dit woord in onze Bijbelvertalingen gebruikt wordt. En dan valt meteen iets op. In de Nieuwe Bijbelvertaling en in de Herziene Statenvertaling wordt het woord tucht niet meer gebruikt. En dat zal te maken hebben met de klank die het woord tegenwoordig heeft. In de vertaling van 1951, daar komt het woord 22 keer voor, waarvan 15 keer in het boek Spreuk. En het is daar telkens de vertaling van hetzelfde Hebreeuwse woord. En in het Hebreeuws komt dat woord zelfs 30 keer voor in het boek Spreuk. Hoe kan dat? Dat het in het Hebreeuws vaker voorkomt, dat kan doordat de vertalers dat woord niet altijd met tucht hebben vertaald. Ze hebben dat woord op andere plaatsen vertaald met les of onderwijzing of vermaning. Nou, met zulke woorden wordt het ook vertaald in de Nieuwe Bijbelvertaling. Tot zover deze informatie. Maar laten we eens een gedeelte opzoeken en beginnen bij het begin van het boek Spreuken, Spreuken 1, en dan lezen we vers 1 tot 4.
De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Om bekend te worden met wijsheid en vermaning, om woorden vol inzicht te begrijpen, om vermaning die inzicht biedt aan te nemen, gerechtigheid, recht en billijkheid. Om aan onverstandige schranderheid te geven, aan de jonge man kennis en bedachtzaamheid.
Het boek Spreuken behoort tot de wijsheidsliteratuur. En wijsheid heeft dan alles te maken met hoe je leeft, hoe je levenswandel eruit ziet. Met leer en leven, zou je kunnen zeggen, zoals het op een attest staat. En of je wijs bent blijkt dus niet uit een score bij een IQ-test, maar blijkt uit hoe je leeft. Tucht en wijsheid zijn met elkaar verbonden. Spreuken 1 vers 7 iets verderop. De vreze des Heren is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning. Dwazen verachten wijsheid en tucht. Dwazen. Tucht heeft namelijk juist als doel de juiste weg te gaan. En in Spreuken 6 vers 23 wordt tucht zelfs de weg ten leven genoemd. Laten we meteen dat vers erbij pakken.
Want een gebod is een lamp en onderricht is een licht. Bestraffing en vermaning zijn de weg van het leven.
Bij de tucht waar Spreuken over spreekt en over schrijft gaat het dus om levenslessen, terechtwijzingen. Je krijgt een les die naar het leven wijst. Je wordt terecht gewezen, dus op het juiste spoor gezet, zodat je goed terecht komt, zodat je de weg van God gaat. Daar gaat het om bij tucht. Daar zou het om moeten gaan. Het wijst je de weg naar Gods koninkrijk. En daarom wordt tucht ook wel een sleutel van Gods koninkrijk genoemd. Tot zover het woord tucht, nu de inhoud en de praktijk. En ik wil een bekende gelijkenis met u lezen. De gelijkenis van het verloren schaap, we lezen Matteüs 18 en daarvan de versen 12 tot en met 14.
Wat denkt u, als iemand 100 schapen heeft en één daarvan afgedwaald is, zal hij niet de 99 anderen achterlaten en in de berg het afgedwaalde gaan zoeken? En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar, ik zeg u dat hij zich daarover meer verblijdt dan over de 99 die niet afgedwaald waren. Zo is het ook niet de wil van de Vader die in de hemel is, dat één van deze kleine verloren gaat.
Bij deze gelijkenis kun je vast wel een plaatje bedenken en er zijn ook veel platen van gemaakt. Stuk voor stuk mooie platen. Maar wat opvalt is dat onder de meeste staat de goede herder. Daardoor wordt deze gelijkenis op Matteüs 18 wel eens samengevoegd met de woorden van Jezus uit Johannes 10. In Johannes 10 zegt Jezus, ik ben de goede herder. En daar zegt hij ook, ik heb nog andere schapen die niet van deze kudde zijn, van deze schaapskooi zijn. En ook die moet ik binnenbrengen en zij zullen mijn stem horen en dan zal het worden één kudde, één herder. Johannes 10 vers 16. En deze gelijkenis, door die koppeling die gemaakt wordt, wordt dan ook vaak betrokken op Jezus. Direct. Hij gaat op zoek naar verloren schapen. Dat wordt dan geïnterpreteerd als, vanuit dat van Johannes 10, naar heidenen. Want hij heeft nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn, maar ook binnengebracht gaan worden. Hij is dan diegene die op zoek gaat en die ze dus voegt bij zijn kudde, Israël. Als je de gelijkenis zo uitlegt, dan hebben wij daar verder geen aandeel in. We zijn ofwel dat verloren schaap, of een schaap uit die kudde. En die gelijkenis gaat dan over zending. Maar de vraag is of dat klopt. Want wat dan over het hoofd gezien wordt, is dat dat schaap waar het in de gelijkenis over gaat al bij de kudde hoorde. De herder had er 100, waarvan 1 is afgedwaald en dat ene schaap was van dezelfde stal. Of niet al die tijd in een apart hok gezet. En ook hier is de context heel belangrijk. Want zowel in het gedeelte ervoor als erna gaat het juist over anderen op het juiste pad houden of terugbrengen. Kortom, bij de kudde houden of bij de kudde brengen. Het gaat hier over tucht. En daarbij wil God mensen inschakelen. Want liefde tot God is onlosmakelijk verbonden met liefde tot de ander. En als je je naaste lief hebt, dan wil je niets liever dan dat diegene niet verloren gaat. En God is op zoek naar mensen, maar hij schakelt daarbij wel andere mensen in. Laten we lezen wat er direct op deze gelijkenis volgt. Door vers 15 tot 20 te lezen.
Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als een heiden en tollenaar zijn. Voorwaar ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn, en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader, die in de hemel is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden.
En dan direct daarna, direct hierop, stelt Petrus een vraag over vergeving. Nou, dat onderwerp vraagt om een behandeling op zich, dat laten we nu liggen. Maar ik wijs er wel op dat die vraag over vergeving goed aansluit bij wat Jezus hier net gezegd heeft. Als je een broeder of zuster ziet zondigen, dan ligt daar een taak. Dat verloren schaap moet teruggebracht worden bij de kudde. Een taak voor de hele gemeente. En Jezus reikt heel praktisch aan hoe je daarin te handelen hebt. In de kerkorde van ons kerkverband, van de Christgereformeerde Kerken, wordt maar één keer heel direct verwezen naar een Bijbelgedeelte. En laat dat nou net dit gedeelte zijn. In de artikelen 71 en verder over de kerkelijke vermaning. Dat is het enige gedeelte dat direct uit de Bijbel aangehaald wordt. Omdat tucht dient te gebeuren volgens de regels van Matteüs 18. Hoe zit die regel van Matteüs 18 in elkaar? Als je iemand ziet zondigen, iemand van de weg af ziet raken, het doel ziet missen, dan spreek je diegene eerst onder vier ogen aan. En luistert hij, dan heb je je broeder of zuster gewonnen voor het koninkrijk van God. Je betrekt er niet meteen het hele dorp of de gehele stad of de hele gemeente bij. Soms vragen wel eens mensen, waarom doet de kerkraad niets? Nou, als de kerkraad het niet weet of helemaal nooit van gehoord heeft, dan zul je er zelf eerst heen moeten gaan. Maar als de kerkraad het wel weet en er wel mee bezig is, dan doet de kerkraad het goed als de gemeente dat niet weet. En ik heb wel eens tegen iemand gezegd, als u me kon vertellen wat er precies speelde, dan zou ik me pas echt zorgen maken. Als u zou kunnen vertellen wat de kerkraad hierin allemaal wel of niet deed. Maar de eerste verantwoordelijkheid ligt bij iemand zelf ook om onder vier ogen dat gesprek aan te gaan. En wat mooi als dan iemand juist van een dwaalweg terugkeert. Maar bij geen gehoor, dan ligt er de volgende, is het namelijk één of twee anderen meenemen. Want met twee of drie getuigen staat een zaak vast. Zie ook vers 20. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. En dat vers, ik kan het niet genoeg benadrukken, heeft dus ook niks te maken met slecht bezochte middagdiensten en met hoeveel mensen er wel of niet in een kerk aanwezig zijn. Alsof er twee of drie mensen aanwezig moeten zijn om toch nog een eredienst te laten zijn en God niet aanwezig zou zijn als er maar ergens maar één iemand is. Het heeft er werkelijk waar niks mee te maken. Die twee of drie hebben te maken met dat op de grond van het getuigenis van twee of drie mensen een getuigenis vaststaat. In Deuteronomium kom je dat tegen. Je moet bedenken dat in die tijd men geen DNA-testen, weet ik wat allemaal kon doen. En de getuigenissen van getuigen nog veel belangrijker was. En als er dan twee of drie mensen waren die hetzelfde getuigen, dan is hier sprake van de waarheid. En de Heere zegt, waar de waarheid is, daar ben ik. Twee of drie in mijn naam. Daar wordt de waarheid gesproken, dan ben ik in het midden. In die context staat het. Dus wil je het meenemen in teksten, wil je spreken over twee of drie in zijn naam, doe het dan in het kader van de tucht als je daarover aan het spreken bent. Bij geen gehoor, zeg het dan de gemeente. En dan roept de gemeente hem op of haar. En opnieuw, als het dan opnieuw niet geluisterd wordt, komen we tegen Matteüs 18. Dan de ban. Dat laatste is niet het doel, want het doel staat in vers 16. Opdat Steeds weer, zie je dat, hebt u uw broeder gewonnen. Het eind van vers 15 bedoel ik. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Dat is het doel. Het winnen van je broeder of zuster. Want, daarvoor gaan we naar Jacobus 5, vers 19 tot 20.
Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken.
Kunnen mensen een ziel redden van de dood? Daar zitten twee kanten aan. Het vergeven aan de ene kant en het toerekenen van zonden aan de andere kant blijft het werk van God. Maar iemand terugbrengen kan alleen maar door het werk van God. Door het werk van zijn Heilige Geest in en door jou en ons. En door de Heilige Geest is het Jezus zelf die in zijn volgelingen werkt. En de Heilige Geest zet je wel in beweging. Hij schakelt mensen in. En als de Heilige Geest je inschakelt, dan is er geen verschil tussen jouw oordeel en het oordeel van God. Dat is gericht op hetzelfde doel. Winnen voor Christus. Als je een ander verder kunt helpen, en of je dat kunt doen, heeft dus alles te maken met je eigen hartsgesteldheid en eigen gerichtheid. Hoe wil je anderen op Gods weg brengen als je eigen focus eigenlijk totaal anders is en als je zelf bent afgedwaald? Als je het zicht op de genade kwijt bent, als je het zicht op Jezus als verlosser en het zicht op de voortgang van Gods koninkrijk kwijt bent, hoe wil je dan een ander dat zicht weer geven? Je kunt verkeerd omgaan met tucht. En de geschiedenis heeft dat vaak genoeg laten zien. Waar trek je iemand heen? Naar jezelf? Houd altijd dat doel voor oog. Tucht biedt iemand altijd een weg terug. De weg van bekering. En bekering is stop. Ophouden met het gaan op een weg die bij God vandaan gaat. Je omkeren, je keren tot hem en gaan op zijn weg. Terugkeren tot God. Laten we lezen Galaten 6, vers 1.
Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terugbrengen. In de geest van zachtmoedigheid, houd intussen uzelf in het oog, dat ook u niet zelf in de verzoeking komt.
Daar vat Paulus het samen. Als je geestelijk bent, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terugbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Dat is gericht op de wil van God. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. We hebben niet voor niks die briefjes gekregen. Niet alleen maar om te stemmen. Op dat roosbriefje mag je in het vak opschrijven wat boven komt bij: wanneer is er sprake van een verkeerde uitoefening van tucht? Dat gaan anderen lezen, dus schrijf op wat bij u bovenkomt, maar geen namen natuurlijk. Maar verder maakt het niet uit wat, geef het eerlijke antwoord aan. Wanneer is er een verkeerde uitoefening van tucht en wat hoort of ontbreekt daarbij? De groene laat zich misschien raden, maar dat is dan: wanneer is er een goede uitoefening van tucht? Tot slot de blauwe. Die hoeft niet per se een ander te gaan lezen. Mag, maar hoeft niet. Maar daar kun je opschrijven, hoe geef ik vorm aan tucht? En wellicht zijn er verbeterpunten voor jezelf daarin. Na de zegen gaan we heel praktisch verder. Eigenlijk met het uitoefenen van tucht, elkaar liefdevol trekken tot Christus. Met een andere vorm van het nawoord. Namelijk niet in een aparte zaal, maar gewoon in deze zaal. U en jij kunt het groene en het rode briefje, roze briefje, op een van die zuilen hangen. Aan de zijkanten, de kopse kanten. En daarna kun je er langs lopen en met dezegene die je tegenkomt bespreken wat je samen leest. Wat we daarvan kunnen leren. En hoe we op een goede manier elkaar liefdevol tot Christus kunnen brengen. Na de zegen straks. Die roze en de groene. Blauwe mag u zelf houden. Op de palen plakken. En dan daar langs lopen. En kunnen we onderling met elkaar in gesprek gaan. Wel in dat kader. Om elkaar te trekken tot Christus. Wat op het blauwe briefje staat mag je natuurlijk met iemand delen. Maar voel je niet verplicht. Jaren geleden stelden de opstellers van de Heidelbergse Catechismus een aantal vragen over dit onderwerp, waarbij in de laatste zin uiteindelijk het doel naar voren kwam. Ze vroegen, wat zijn de twee sleutels van het hemelrijk? En antwoordden, de verkondiging van het evangelie en de kerkelijke tucht. Met deze sleutels gaat het hemelrijk voor de gelovigen open en voor de ongelovigen dicht. Hoe gaat het hemelrijk open en dicht door de verkondiging van het evangelie? Het hemelrijk gaat open voor alle die het evangelie met een waar geloof aannemen. Maar het hemelrijk gaat dicht voor allen die het evangelie niet geloven en zich niet bekeren. Het oordeel hierover komt alleen aan God toe. Hoe gaat het hemelrijk open en dicht door de kerkelijke tucht? Het hemelrijk gaat dicht voor mensen die volharden in een onchristelijke leer of een onchristelijk leven. Ze mogen na herhaaldelijke waarschuwing niet meer aan de sacramenten deelnemen. Ze worden uit de gemeente en het rijk van Christus gesloten. Als ze zich bekeren van hun zonde, gaat de gemeente en ook het rijk van Christus weer voor hen open. Dat laatste is het doel. En er gaat van alles mis als dat vergeten wordt. Dat mogen we nooit vergeten. Het doel is winnen voor Christus. Terugbrengen op het juiste pad. De weg van Gods koninkrijk. Elkaar vanuit zijn liefde tot zijn liefde brengen. En laten we daarvan zingen, als we zingen, o grote God, die liefde zijt, o Vader van ons leven. Want geprezen, zei Hij, die ons ontvangen wil door zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. gaan samen in gebed. En in dat gebed brengen we ook in gebed dat we beseffen dat we niet altijd alleen maar degene zijn die een ander tot Christus moeten trekken. Maar ook de bereidheid moeten hebben om door iemand anders tot Christus getrokken te worden. Als we samen bidden en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Geven we daarmee ook aan dat we er ook openstaan dat de Heere mensen in onze omgeving gebruikt om ons te leiden en te voorkomen dat we met verzoeking meegaan. Laten we samen dat gebed bidden dat onze Heiland ons geleerd heeft te bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen van Psalm 119, de versen 57 en 60. We leiden samen ons geloof door te zeggen: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Laten we samen al biddend zingen, Heer, wijs mij uw weg. De zegen van de Heer ontvangen en onder zijn zegen ook elkaar tot zegen zijn. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.